Oké. We gaan verder met 1 Korinthe. 1 Korinthe 6. We zijn vorige week tot en met vers 8 gekomen. En ik heb meestal dubben. Maar ik ga vers 12 tot en met 20 doe ik de volgende keer. Ik wil eerst vers 9 tot en met 11 toch met jullie even doornemen. Daar wil ik niet te snel doorheen wandelen. En omdat we dit toch goed gaan begrijpen. Want vers, we hebben vorige keer gezien, 1 Korinthe 6, vers 1 tot en met 8 hebben we vorige keer gehad over de rechtszaken. En dat de houding moet zijn van de gelovigen dat we natuurlijk elkaar juist de ander uitnemende zullen achter dan onszelf. Dat is echt datgene wat ook in Christus was, dat gevoel in hem. En dat wij dat ook kunnen, omdat wij... Paulus is ons voorbeeld. En Christus is voor ons gestorven. Heeft alles gegeven en heeft veel ook van ons moeten verdragen. Heeft verdragen nog steeds. En hij heeft ons alles gegeven, ja. Dus dat wij ook die houding zullen hebben naar elkaar toe. Wij zijn in staat om anderen te vergeven en dan maar het verlies te nemen. En juist omdat we kunnen vergeven, omdat Christus ons alles gegeven heeft, ja, kunnen we daar elkaar ook verdragen en vergeven en ook verder gaan, ja. Want dat is natuurlijk, het gaat natuurlijk wel om dat we kunnen wel zeggen, ja, vergeven doe ik wel, vergeten nooit. Maar in ieder geval, als het er maar wel om gaat, dat je het ook daardoor nooit met iemand toerekent. Of nog kwalijk neemt. Ware vergeving, dan moeten we naar Christus kijken. Nou, ik ben blij dat hij niet nog mijn dingen toch weer even in herinnering brengt. Nee, alles is vergeven, ja. En dat is de houding die Christus heeft en die wij ook moeten hebben. En dat geeft ook de ware oplossing in je leven. De vergeving, dat geneest de mensen juist. Als je niet vergeeft, dan gaat dat vreten aan je. Het moet niet zo zijn. Nou, en dan is het ook bijzonder dat hij zegt, ja, dan zullen de mensen, zoals wij met elkaar, zullen we dan terecht gaan voor de wereld, bij de rechtbank, bij de ongelovigen in de wereld. Terwijl wij, dus in het plan van God zitten, dat wij zo meteen de engelen gaan regeren. Ja? De engelen gaan wij regeren, zullen wij dan ons laten regeren of laten oordelen door de wereld, door de ongelovigen. Dat is onmogelijk gewoon. Dus dat moet niet zo zijn. Nou, en dan zegt hij aan het eind in vers 9, of weet gij niet, zie je wel, dat zegt Paulus er nu nog, of weet gij niet, jullie moeten het weten, dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Kijk, wij zullen het koninkrijk beërven, maar de onrechtvaardigen niet. Wij gaan zo regeren met Christus. Wij gaan de engelen oordelen. Ja? Maar dat zijn wij, de gelovigen, maar die anderen niet. Daarom zegt hij, weten jullie dat niet? Daarom kan het niet zo zijn dat jullie je laten oordelen door ongelovigen. Wij moeten dingen oordelen trouwens. Hè? Wordt wel eens gezegd, nou, je mag niet oordelen. Nee, wij moeten wel oordelen. Wij hebben het woord van God, de standaard van wat waar is en wat niet waar is. En aan de hand van dat oordelen wij wat goed en fout is. Zowel binnen als buiten de gemeente. Nou, en dan komt hier natuurlijk voor mensen die het woord niet goed snijden of het niet weten, ja. Komt in dit vers en daarna kan onzekerheid insluipen. Want weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dwaalt niet, nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers, zullen het koninkrijk Gods beërven. Nou, dat is eigenlijk de wereld om ons heen. Ja, wat je ziet staan in vers 10. Dat noem ik altijd maar, dat is de jungle waarin wij leven. Daar bestaat deze wereld uit. Die bestaat uit onrechtvaardigheid en niet uit rechtvaardigheid, niet uit gerechtigheid. Maar wat mensen hier vaak in willen lezen is dat de onrechtvaardigen zullen koninkrijk Gods niet beërven, dat mensen die een onrechtvaardige wandel hebben. Dus dan spreken ze over zichzelf, wij gelovigen, ja, wij moeten een rechtvaardige wandel hebben. Want anders zullen wij het koninkrijk God niet beërven. Nou, en dat is niet wat de Bijbel leert. De vraag is dus hier, wat is de onrechtvaardige in dit vers? Nou, wij weten dat de ongelovigen zijn. Maar zijn wij dan altijd rechtvaardig? Nee, wij zijn niet altijd rechtvaardig. De zonde woont in ons. En wij kunnen niemand de schuld geven dan onszelf, als wij ons zo gedragen. Maar hier komt het punt van Gods genade om de hoek kijken. Want wij geloven dat wij zijn uitgenade door het geloof gered. De zaligheid is een gift. We kunnen het niet verdienen, maar we kunnen het ook niet kwijtraken. Zoals wij het niet konden krijgen uit onze eigen werken, zo kunnen wij het ook niet verliezen uit onze eigen werken. Want anders is de genade geen genade meer. Ja? Dus het punt is hier de rechtvaardigheid. Dus ik wil met jullie toch even een aantal teksten over de rechtvaardigheid in de Bijbel doornemen. En dan gaan we even naar Romeinen 3, vers 22. Want als wij het koninkrijk Gods niet zullen beërven door een onrechtvaardige wandel, ja, wat is die rechtvaardigheid dan? Wat betekent dat dan? Dus kunnen wij die redding verliezen? Nou, wij leren, of Paulus leert, duidelijk, nee, dat kunnen wij nooit verliezen. Omdat wij hebben de rechtvaardigheid. Kijk, hoe hebben wij die rechtvaardigheid gekregen? Romeinen 3, vers 21. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Zonder de wet hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Wij hebben de rechtvaardigheid Gods gekregen. Hoe? Door het geloof van Jezus Christus. En ik had pas ook een e-mailtje en die schreef, ja, wij hebben allemaal we zijn gerechtvaardigd door het geloof van Jezus Christus. En daardoor iedereen, staat hier toch, hebben het geloof, zijn gerechtvaardigd, want ze hebben allemaal het rechtvaardigheid Gods gekregen door het geloof van Jezus Christus. Tot allen. En overal. Dus met andere woorden, het is voor iedereen. Iedereen is gered, iedereen is gerechtvaardigd. Dat is de leer van de alverzoening. Maar precies, ja. Maar, het is wel tot allen, maar over allen die geloven. En daar struikelen ze over. Omdat ik laat zien vanuit de Bijbel, het gaat om altijd om geloof. En God is een beloner van die hem zoeken. Maar als je niet gelooft, het niet gelooft, krijg je het ook niet. Je moet het vereist een handeling van de mens. En de Calvinist die strijdt daartegen, want wij hebben geen eigen wil toch? En degene die de alverzoening ontschrijft, die zegt, nou ja, goed, nee, het wordt iedereen gewoon gered, dus je hoeft niet te geloven. En dan zegt Paulus, laat u met God verzoenen. Met andere woorden, je moet je laten verzoenen, ja? Het is niet allemaal verzoend, want verzoening is geen behoudenis, want je bent pas met God verzoend als je het hebt aangenomen. Dus niet automatisch iedereen, zij zeggen dus verzoening is redding. En als het allemaal vaststaat, zoals de Calvinist leert, waarom moeten wij ons dan laten verzoenen? Ja? Dus de Bijbel, heel simpel, geeft gewoon het antwoord en laat duidelijk zien dat het zo niet is. De mens heeft een eigen verantwoordelijkheid. Net zoals Paulus zegt, wat wilt gij dat ik doen zal? Had ook nee kunnen zeggen. Ja, maar de mens heeft een eigen vrije wil. Dus wij hebben de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. En zo hebben wij het gekregen. Maar niet mijn rechtvaardigheid. Inderdaad, de rechtvaardigheid door het geloof van Jezus Christus. Wat is het geloof van Jezus Christus dan? Nou, dat is, kijk maar hoe de Heer Jezus geleefd heeft. Hij heeft altijd de wil van de Vader gedaan. En hij heeft niet één keer heeft hij getwijfeld of heeft hij het niet uitgevoerd. Hij is gegaan tot aan het kruis. En de teksten die last die vervuld moesten worden, heeft hij bewust in geloof, is hij in gehoorzaamheid, heeft hij die dingen gedaan. Het is niet zomaar, het gebeurde opeens, de Heer Jezus deed wat, het werd de schrift vervuld. Nee, hij las in de schrift dingen en die ging hij ook doen in gehoorzaamheid aan de Vader. Daarin was de wil van de Vader geopenbaard. En hij heeft volledig in 100% gehoorzaamheid, heeft hij het gedaan. Tot aan de dood. Altijd de wil van de Vader gedaan. En zo is hij dus ook een rechtvaardig iemand. Hij was zonder zonde. En zonder zonde is hij aan het kruis geslagen. En daar is hij tot zonde gemaakt. Maar goed, dat is dus het geloof van Jezus Christus. Dus hij was een rechtvaardig iemand. Mozes zegt toch ook, die deze dingen doet, zal daardoor leven. Christus heeft alles gedaan wat de wet deed. Dus, nou, en dat geloof van Christus, daardoor zijn wij gerechtvaardigd. Wij hebben geloofd in wat Christus voor ons gedaan heeft. En maar het is door het geloof van Christus dat wij gerechtvaardigd zijn. Kijk maar in vers 24, 23. Zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Zie het? De heerlijkheid Gods derven wij. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. De rechtvaardigheid van Christus wordt betoond, ja? Die wordt hier verklaard aan de wereld door God, ja? Hij stelt hem voor aan iedereen. Hij was rechtvaardig door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. En dan komt het weer op dat hij, God, rechtvaardig zij en rechtvaardigen degene die uit het geloof van Jezus is. Dus God rechtvaardigen ieder die uit het geloof van Jezus is. Het is God die de rechtvaardiger is, hè? Hij rechtvaardigt ons. Maar hij kijkt in de persoon of hij het geloof van Jezus heeft. Nou, dat krijg je als je hebt geloofd in Christus. En dan rechtvaardigt hij jou. Want wat geeft jou de rechtvaardiging? Jouw geloof? Jouw geloof? Natuurlijk, maar dat is het kanaal. De waarde van jouw geloof wordt bepaald door hetgeen waarin je gelooft. Want je kan ook in alle geloven. Maar dan word je niet gerechtvaardigd door God. Dat doet hij niet. Want het object waarin je gelooft, dat geeft jou geen rechtvaardigheid. Je mag het tegenwoordig niet meer zeggen, maar Mohammed, het was gewoon een zonde. Ja? Maar Christus niet. En op basis daarvan kan u ons geloof nu tot rechtvaardigheid rekenen. Door het geloof wat we hebben gesteld in Christus. Hij was rechtvaardig en niet wij. En dan zie je ook dat die dingen daarom ook in die nieuwe vertalingen, zie je, wordt allemaal veranderd. Dan gaat het naar ons toe. Maar dan wordt het allemaal ons geloof. Ja? En dan zit het weer bij ons. En dat is precies wat Satan wil. Dat is het hele doel achter die vertalingen. Mensvriendelijk. We gaan naar Romeinen 10. Even gauw, Romeinen 10, vers 3. Dat gaat over degenen die onder de wet zijn. En hoe wilden ze toegerechtvaardigd worden? Dan heeft hij het over Israël. Ja, en een meerderheid, schriftgeleerden en de ongelovigen, die wel allemaal trouw aan de wet zijn, maar wilden zijn. Maar kijk in vers 2, want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen. Zie, ze kennen het niet. En hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten. Zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Dus iemand die onder de wet wil leven, nu in deze tijd, ja, niet met, zoals in Handelingen 2, dat de Heilige Geest werd uitgestort, dat ze boven natuurlijk bekrachtigd werden, in staat waren om de wet te doen. Dus toen deed de Geest het in hun. Maar degene die het nu willen doen, en toen ook, die zochten niet de rechtvaardigheid van God, maar ze zochten hun eigen gerechtigheid op te richten. Nou, met andere woorden, God moet mij wel. Die kan niet om mij heen. Ja, ik ben niet zoals de anderen. Ik ben rechtvaardig. Hij moet mij gewoon belonen. Maar wat staat daar? Zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Zie je het? Ze hebben die rechtvaardigheid Gods, krijgen ze niet. Hij rechtvaardigt ze ook niet. Ze zijn niet aan zijn rechtvaardigheid onderworpen. Want ze zoeken hun eigen gerechtigheid op te richten. Maar, want het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid een ieder die gelooft. Dus je ziet, wat is het doel van de wet? Het doel van de wet is gegeven dat de zonden te meerder worden. Ja? Maar ja, zomaar wil God graag dat de zonde in ons vermeerdert? Nee, dat heeft één doel, om te laten zien dat hij een verlosser nodig heeft. Dat hij een zondaar is. Dat hij een verlosser nodig heeft. En dat is het einde van het doel. Is het einde van de wet is Christus tot rechtvaardigheid een ieder die gelooft. Zie je wel? Dus de wet doet zonde kennen, opdat wij gaan zien dat we een verlosser nodig hebben. En dan tot rechtvaardigheid en ieder die gelooft. Want in vers 5, 6 hier, want in vers 5 lees je over Mozes, beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar wacht even, maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, zie je, daar spreken wij over, de rechtvaardigheid die uit het geloof is. En dan sla ik even een stukje over in vers 8. Dat is de prediking. Wat zegt zij? Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs. Dit is het woord van het geloof. Het welk wij prediken. Wij spreken het woord des geloofs. Het woord van het geloof. En wat is dat? Namelijk indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus. Met uw hart geloven. Dat hem God uit de doden opgewekt heeft. Zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Zie je, dus door het geloof dat Christus stierf voor je zonde, ja, is opgestaan, worden wij gerechtvaardigd. Maar het heeft te maken met het hart geloven. Zie je, het is het geloof van Christus wat ons toegerekend wordt, waardoor wij gerechtvaardigd worden, omdat wij daarin geloofd hebben. En je ziet ook, wat doen wij er dan mee? Tot allen die geloven, dat wij dit met het hart geloven. Er zijn mensen die weten het. Die weten het. Maar het gaat erom of je het met hart gelooft. Dus je kan het weten dingen doen en je kan toch geen kind zijn van God. Omdat je met je hart niet hebt geloofd. En dan word je ook niet gerechtvaardigd door God. Maar zie, het is een zaak van het geloof en niet wat wij doen. Ik wil nog even gaan naar 2 Korinthe 5. Vers 21, allemaal een heel bekende tekst voor ons natuurlijk. En dan zien wij dat wij zijn gezanten. En dan in vers 21 zegt Paulus, want die die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Hier hebben we het over de rechtvaardigheid Gods die wij hebben gekregen. Want die die geen zonde gekend heeft, wie is dat? Dat is Christus. Christus heeft geen zonde gekend. En die heeft hij, en wie is hij? Dat is God de Vader. Heeft hij zonde voor ons gemaakt. Dus we zien hier in één vers, God de Vader, want hij heeft Christus tot zonde gemaakt. Je ziet God de Zoon, ja, die tot zondebok gemaakt is. Hij had geen zonde gekend. En dan zien we zo meteen in 1 Korinthe 6, dan zien wij dat wij zijn door de Heilige Geest ook gerechtvaardigd. Je ziet, de Heilige Geest, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn volledig betrokken in onze rechtvaardigheid. Als wij het maar geloven. En de Heer Jezus heeft zonde, hij was rechtvaardig, hij was zonder zonde. En dan zien wij hier, hij heeft toch nooit gezondigd? Nee, hij heeft nooit gezondigd. Op één moment heeft hij het ervaren wat het is om een zondaar te zijn. En dat was aan het kruis. Toen werd hij tot zonde gemaakt. Maar werd hij tot zonde gemaakt, maar hij was het niet. Op dat moment heeft hij voor u en voor mij de tweede dood gesmaakt aan het kruis. In zijn ziel en geest heeft hij ervaren wat het is om door God verlaten te zijn en de toorn van God over je te krijgen. Heeft hij op dat moment in die 3 uur aan het kruis meegemaakt. Ik bedoel, hij kwam uit de hemel. Hij was bij de heerlijkheid Gods. Nooit zonde gekend. En dan komt hij in deze wereld onder zonde. Zelf was hij geen zonde. En dan wordt hij nog eens tot zonde gemaakt. Wij zijn in zonde geboren. Wij weten niet weten. Wij kennen dat. Wij zijn ermee geboren. Maar Christus heeft vrijwillig het verlaten om op aarde in deze zondige wereld te gaan rondlopen. En dat te verdragen. En aan het eind van het kruis ook nog tot zonde gemaakt. Dan wordt hij tot zonde gemaakt. Zonde. En dan dat God, dat hij zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Die totale God verlatenheid heeft mij gemaakt. Dat kennen wij niet. Dat kennen wij niet. Zelfs de zondaar die nu op aarde leeft, kent dat niet. Want God is nog overal. Ja? Het is nog niks vergeleken als de poel de Suze die daar terecht komt. Maar Christus heeft dat ervaren. Heeft dat geleden. En dat is toch, en dan zien we wat er gebeurt. Waarom? Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Ziet u wel? Opdat wij zouden worden, dat wil zeggen dat degene die ook zich hebben laten verzoenen. Want dat staat ervoor, hè? Laat u met mij verzoenen. Dus je laat je met mij verzoenen, dat is de handeling die de mens aanneemt. Hij neemt Christus aan als zijn verlosser en dan is hij vanaf dat moment, heeft hij vrede met God, is hij verzoend. En dan ontstaat ook de rechtvaardiging. Waarom ontstaat de rechtvaardiging? Omdat zijn zonden zijn vanaf dat moment vergeven. Ja, en dan kan God de mens rechtvaardig verklaren. Kijk even naar Romeinen 6 vers 11. Dat is voor mij een lievelingsvers. Ja, dat zou ik zo niet durven zeggen, want er zijn zoveel versen waar ik van hou. Maar Romeinen 6 vers 11, vers 7. Dat is zo belangrijk dat we dat zien. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Ziet u wel? Wij zijn gerechtvaardigd van de zonde. Christus is tot zonde gemaakt aan het kruis. En iemand die gestorven is, gerechtvaardigd. Dus spreekt hij even over onze relatie ten opzichte van God. Want als wij in deze wereld kijken, want gerechtvaardigd, als je bijvoorbeeld, hier is het dan niet meer, maar stel je voor, je bent in een land, je krijgt de doodstraf omdat je hebt een moord begaan. Oké, dan krijg je ook de doodstraf. Nou, ik geloof op grond van Romeinen 13 dat dat ook terecht is. Maar goed, als die straf dus uitgevoerd is, dan heb je die straf wel ondergaan. Dus je kan daarvoor niet meer aangesproken worden. Maar oké, dat kan ook niet meer, omdat je dood bent. Maar bijvoorbeeld als iemand gestolen heeft en hij moet in de gevangenis en hij zit daar 3 maanden en hij komt vrij, dan heeft hij die straf, dan is hij gerechtvaardigd van die daad. Kan je niet meer op aanspreken. Dus iemand die de doodstraf krijgt, precies hetzelfde. Alleen hij is dood, dus hij kan ook niet meer. Maar in ons geval is het zo, is het wel zo, omdat wij zijn met Christus gestorven. Wij zijn gestorven, hij is mijn dood gestorven. Dus vanaf dat moment, ik ben gestorven nu, dus ik ben ook gerechtvaardigd van die zonde. Dus die zonde, daar kan die, kijk maar als je verder kijkt. Vers 10, want dat hij gestorven Christus, dat is hij de zonde. Eenmaal gestorven dat hij leeft, dat leeft hij goden. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar goden levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Dus ja, wij hebben de rechtvaardigheid Gods gekregen, wij hebben ons laten verzoenen met God, we hebben vrede gekregen, onze zonden zijn vergeven, we zijn met hem gestorven, daardoor zijn wij gerechtvaardigd van de zonde. Je kan zeggen, wij zijn vrijgesproken van het loon van de zonde. Nou, dat is wat. En daarom moet het ook zo houden, hè, dat we daarvoor ook dood zijn. Want in ons dagelijks leven weten we, ja, dan hebben we niet altijd gerechtvaardige dingen in ons leven. Maar onze positie naar God toe is gerechtvaardigd van de zonde. Hij ziet ons dus als rechtvaardige mensen. En dan kom ik natuurlijk op het punt van 1 Korinther 6. En daarom zegt hij vers 12 ook, laat dan die zonde ook niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden dezelfde lichaams. Met andere woorden, vers 13, stelt uw leden niet ter zonde tot wapen in de ongerechtigheid, maar stelt uzelf goden als uit de doden levend geworden. En stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dus wij stellen ons nu zelf voor als uit de doden levend geworden zijn. Dat zijn mensen die zijn vrijgesproken van de zonde. Ze zijn dood geweest, maar ze zijn weer opgestaan. Het is net zoals iemand die krijgt doodstraf en hij staat weer op. Hij is weer levend. Dan mag hij vrij in deze maatschappij lopen, want hij heeft die doodstraf ondergaan. Nou, in het geestelijke vlak geldt dat voor ons nu zo. Dus laten we ook zo nu rondlopen als zulke mensen. En die zijn gerechtvaardigd door God. Dus terug naar 1 Korinther 6. Ja, dan als hij zegt, weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Ja, dat zijn de mensen die niet gerechtvaardigd vrijgesproken zijn van de zonde. Die Christus niet hebben aangenomen als hun verlosser. Ze zijn niet verzoend met hem. En daardoor in Gods ogen zijn ze gewoon onrechtvaardig. En wij rechtvaardig. Ja, maar jij bent, ik heb jou van de week dit en dat horen zeggen. Of je hebt dat en dat gedaan. Ja, dat is zo, maar ik ben wel, ik ben met hem gestorven en opgestaan. Dat kan je niet meer ongedaan maken. Snap je? Dit is waar ik heen wil. Onze positie, al zou ik als een beest gaan leven, dan nog, ik ben levend voor God. Ik ben met hem opgestaan. Ik ben vrijgesproken, gerechtvaardigd van de zonde. Dat kan niet meer teruggedraaid worden. Ook al zou ik het willen, het kan gewoon niet. Het is onmogelijk. Dus ik ben rechtvaardig, ja. Inderdaad, ja. Prijs de Heer. Ja. Dus, als hij spreekt over de onrechtvaardigen, spreekt hij dus duidelijk over de ongelovigen. En die zullen het koninkrijk Gods niet beërven. En dan zie je in vers 10, dat zien we wat dat is, die onrechtvaardigen. En die zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Nou, wij dus wel. Nou, en over het koninkrijk Gods beërven, niet zullen beërven. Wij zijn reeds overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijn liefde. Een koninkrijk. Voor het op het bord al laten zien, in het koninkrijk, totale koninkrijk, wat in de hemel is, in de hemelen, en wat op aarde is. En niemand, geen onrechtvaardig persoon, niet de persoon die ook misschien geen goed leven leiden, maar puur in positie, die niet gerechtvaardigd zijn, niemand zal het koninkrijk God beërven. Dan dat hij zich heeft laten verzoenen met God in Christus. Nou, het koninkrijk, want het koninkrijk Gods beërven. Ga even met mij naar Titus. Want wij horen vaak over de erfenis, ja? En het koninkrijk Gods. Dat zijn van die begrippen dat je wel eens denkt, ja, nou ja, wij weten dat zo langzamerhand wel. En toch loop ik het weer na. Ik merkte van de week met de Bijbelstudie, vorige week was het, hoe ze gaat, lazen we Efeze 5 door, hè, over de man, vrouw, en hoe de man dan voor zijn vrouw, nou, dat waren heel wat versen. En denk je, ja, dat is, dan zie je maar weer hoe belangrijk het is dat je dat woord toch elke keer weer leest. Want hij zegt ook, breng ook in gedachtenis, zie je het? Elke keer in herinnering brengen. Hoe doe je dat? Want ja, we hebben die Bijbel allemaal al een keer gelezen, toch? Tenminste, daar ga ik vanuit. En toch lees je hem elke keer in. En je merkt ook dat je het opnieuw moet lezen. Want elke keer moet het weer in gedachten is. Dan werd ik weer wakker geschud. Dan keek ik eens even naar mijn eigen vrouw. En denk ik, oh ja. En dan, dan zie je maar weer hoe goed dat elke keer weer ververst wordt. Dat is heel belangrijk. Dus ook met dit. Titus 3 vers 3. De onrechtvaardige, ja? Nou, wat zegt Paulus daarvan? Titus 3 vers 3. Ook wij waren eertijds onwijs. Zie je het? Wij waren ook zo. Er zat geen verschil tussen hun en tussen ons. Maar als je dan in vers 7 kijkt. Nu zien wij door de genade, opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hoop des eeuwige levens. Dus wat is nou een erfgenaam? Wij zijn erfgenamen van wat? Je erft iets. We zijn een erfgenaam. We krijgen iets. En de erfenis van ons is het eeuwige leven. Het eeuwige leven in dat koninkrijk God. En je hoort nu ook wel eens om je heen van ja, we moeten allemaal dit en dat in het koninkrijk Gods werken. Hè? Arbeiden in het koninkrijk van God hier op aarde. Ja? Nou, dus dan zie je, waar is dan dat koninkrijk Gods voor ons? Ja? Dus maar onze erfenis is door het geloof, we zijn gerechtvaardigd. En daardoor hebben wij door het geloof, hebben wij een erfenis gekregen. En dat is een erfenis en die erfenis is eeuwig leven. Je kan ook in Titus 1 vers 2 kijken. Kijk, in de hoop des eeuwige levens. Het welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijn de tijd. Dus onze erfenis is het eeuwige leven, maar het is eeuwige leven wat God heeft beloofd voor de tijden der eeuwen. En dan zien we dus in het plan van God, hij heeft eeuwig leven, wat hij heeft beloofd, voordat de hemel en aarde geschapen werd. En hij heeft eeuwig leven beloofd voor degene, nou dat weten we natuurlijk, wat hij heeft beloofd aan degene vanaf Adam. En dat komt met het plan van God wat in de hemel en op de aarde is. Nou, kijk met mij even naar Efeze 1 vers 14. Ik ga daar meer een paar begrippen nu even nader uit te leggen. En de aanleiding daarvoor is dus de tekst in 1 Korinthe 6. Maar Efeze 1 vers 14, hij spreekt in Efeze 1 vers 13 over hoe je zalig wordt, in welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. En dan komt het, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Dus je ziet, wij hebben de Heilige Geest ontvangen, die is het onderpand van onze erfenis. Nou, wat is die erfenis? Dat is het eeuwig leven. Tot de verkregen verlossing. Nou, dat is de dag der verlossing. Wij hebben het al gekregen. Wij hebben de geest als onderpand al gekregen. Maar totdat wij die verlossing ook werkelijk hebben. Maar we hebben het nu reeds. Ja? Maar de dag van verlossing is als wij het nieuwe lichaam krijgen. En dat wij ook inderdaad getransporteerd worden, zeg maar, naar het eeuwig leven. En dat is niet hier, maar dat is daar. En dat is het onderpand van onze erfenis. De erfenis, het eeuwig leven, hebben we nu reeds gekregen. Nou, en dan komen, er zit toch in Efeze 5, in Efeze gaan we naar 5 vers 5, en dan komt het vaak. En nu komt het op van ja, mijn wandel als gelovige in deze tijd, ja. Dan zijn er dus, waar Paulus spreekt tegen gelovigen, die dus werkelijk in het vlees leven. Want Efeze 5 vers 5 zegt hij, want dit weet gij, dat, zie ze weten het, dat gij een hoereerder of een onreine, in Korinthe 6 zegt hij nog, of weet gij niet. Ja? Maar hier zegt hij, dit weet gij, een onreine of gierigaard die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Maar hij spreekt hier over gelovigen. Ja? Dus hij zegt, een gelovige die een hoereerder is, of een onrein of een gierigaard, 1 Korinthe 6 spreekt er ook over, die heeft geen erfenis in het koninkrijk van God. Alleen 1 Korinthe 6 spreekt hij over de onrechtvaardigen. Ja, die zullen geen erfenis hebben. Hier spreekt hij over gelovigen die dit soort dingen doen, hebben geen erfenis. Hij zegt niet, ze hebben geen erfenis, het eeuwige leven, maar ze hebben geen erfenis in het koninkrijk van God. En dat is heel wat anders. Ja? Dus wij hebben het eeuwig leven, Maar in dat eeuwig leven, in dat koninkrijk van God, heeft iedereen niet dezelfde erfenis. En dat heeft alles te maken met, ja, kijk, of je nou zo leeft, of dat je natuurlijk getrouw leeft in overeenstemming met het woord en gehoorzaam bent. Het geloof van Christus, dat wij ook in het geloof van Christus, als Christus gehoorzaam was aan de Vader, ook wij dat zullen doen. En dan zie je, ja, dan gaan we dat soort dingen natuurlijk niet doen. Dus dan gaan we even naar Colossenzen, dan zien we het mooi staan. Colossenzen 3, wij zijn daar toevallig op woensdagavond nu ook mee bezig. Maar dan zie je ook staan, in vers 23, Colossenzen 3 vers 23, en al wat gij doet, ja, staat niet zomaar wat je doet, nee, alles wat je doet, dus alles, thuis, op het werk, in elke situatie. Doet dat van harte als voor de Heere en niet voor de mensen. En dat maakt je veel sterker. Als voor de mensen doen, hoe vaak word je dan niet teleurgesteld? Zelfs met je broeders en zusters. Ja? Dan denk je, hoe kan dat nou? Dat hij dat nou doet. Ja, een ander zegt een keer van jou misschien van, nou, ik snap niet dat hij dat doet. Ja, dus. Nee, als we op mensen gaan vertrouwen, nee, het gaat om, doe het voor de Heere. Die stelt je niet teleur. En dan ga je door, en niet voor de mensen, wetende, kijk, er komt ook nog iets, je weet daarbij iets dat je doet, want dat gij van de Heere zult ontvangen, de vergelding der erfenis, want gij dient de Heere Christus. Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen dat hij gedaan heeft, er is geen uitneming der persoons. Maar wij ontvangen de vergelding van de erfenis, nou net zoals dat je nu een erfenis krijgt, nou je weet hoe dat gaat, het wordt nu allemaal keurig verdeeld. Vroeger kon je nog iemand onterven, nu heb je gewoon de helft van de moeder. Die krijgt de helft plus een kindsdeel. Zo was het tenminste toen de tijd. Ik geloof dat het nog wel zo is. En de rest, de kinderen krijgen allemaal een kindsdeel. Maar let op, hè, kijk uit dat er niet eentje iets meer krijgt. Want er zijn de rapen gaar met erfenissen. Dan is het echt, breekt de ellende uit. Maar zometeen, bij de rechtstoel van Christus, ja, dan gaat het wel zo. Dan gaat het wel zo. Dan is de erfenis niet gelijk. En het heeft alles te maken of wij alles doen voor de Heere. En niet voor de mensen. Dat heeft puur te maken met gehoorzaamheid aan de Heere. En niet naar ogendienst. Of wat zullen andere mensen niet verdenken. Of weet ik wel voor argumenten je hebt. Of de kerk is daar groter. Of je kan van alles bedenken. Het gaat puur alleen om de keus voor de Heere. En gehoorzaamheid aan hem. En dan zie je. Dan wordt die erfenis ook vergolden. Er staat hier niet van. Nou dan krijg je je erfenis als je goed doet. En anders krijg je geen erfenis. Nee. De vergelding van de erfenis. Dat betekent het loon. En de een heeft, wat in die erfenis heeft hij meer als bij een ander. Nou, dat is eigenlijk, als we terug naar 1 Korinthe 6 gaan. Dat is dus, de onrechtvaardigen zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Heeft puur te maken met, de ongelovigen zullen nooit in het koninkrijk Gods komen. Ze zullen geen eeuwig leven hebben. Het koninkrijk Gods staat gelijk met eeuwig leven. Ja? Voor Israël was het ook het eeuwig leven als ze het koninkrijk ingaan. Voor ons eigenlijk, ons ook. Want Paulus spreekt alleen over het hemels koninkrijk, ja? En de ongelovigen gaan daar niet heen. Maar wij zullen het zonder meer beërven. En in het koninkrijk zullen wij, oké, de een meer erven als de ander. Het is belangrijk dat we dat gaan zien. Omdat in Galaten lees ook een tekst over dat die in het vlees zijn, zullen het ook niet beërven. Er is ook een tekst over in, vergelijkbaar. Maar we moeten goed onderscheid maken tussen de gelovigen en de ongelovigen. De gelovige heeft het eeuwige leven, die heeft de erfenis, ja, en kan het daarom ook nooit kwijtraken. Ga nog later, ik pak het toch even bij. Kijk, en dan hebben we ze allemaal gehad. Kijk, hij zegt in vers 5, vers 21, nou, dan zie je al die dingen van het vlees. Maar dan zegt hij halverwege, 21b zeg maar, van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk God niet zullen beërven. Waarom kan het nou niet op ons slaan? Dat komt omdat wij hebben reeds de erfenis. Dus van ons kan je nooit zeggen van een gelovige die deze dingen doen, dat kan. Maar Efeze zegt, die hebben geen erfenis in het koninkrijk van God. Maar ze hebben wel dat erfenis, het koninkrijk. En hier lees je duidelijk, ze zullen het niet beërven. Maar wij hebben de erfenis. Snap je? Dus, en daar is heel veel verwarring over. En dat praat men altijd over de werken natuurlijk. Ja, en dan kijkt men naar de werken of iemand gered is. En of die verloren gaat of niet. Maar wij moeten kijken zoals de Bijbel kijkt. En natuurlijk, wij zijn met hem gestorven, begraven en opgestaan. En wij dienen wel te gaan leven als rechtvaardig. Maar het punt gaat om dat de genade van God het om niet, het gratis, dat overeind blijft. En dat wordt onderuit gehaald als men hier dus van gaat maken dat door je werken, dat je dat daardoor kwijt kan raken. En dat is niet zo. Dus dwaalt niet, zegt hij in een vers, je moet niet dwalen. En dat is de dwaling. Nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaars, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers, dat zullen het koninkrijk Gods beërven. En dit waart gij. Zie, ze waren, sommigen waren zo. Dus als je het vraagt, je hoort ook eens over homofilie en zo allemaal. Ja, je bent zo geboren en je kan het allemaal niet, noem het allemaal maar op. Maar hier in vers 10 staat er nog die bij mannen liggen. En dan staat er, dit waart gij. Het is afgelopen. Ja? Dus Gods woord staat er heel duidelijk in. Dit waart gij. Dus het is gewoon, daar moeten ze als gelovigen mee stoppen. Maar gij zijt afgewassen, gij zijt geheiligd. Gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus Christus en door de Geest. Ja, wij waren het. Ja, wij ook. Wij waren ook zo. Maar we zijn afgewassen. Niet met water. Hè? Laat uw zonde afwassen. Want er staat er, gij zijt geheiligd, tegenwoordige tijd. Gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de Geest. Dus in de naam, dat wil zeggen, ja, wat is in de naam? Je spreekt in de naam van iemand in zijn autoriteit. Dus in de naam van de wet. Of in de naam der koningin. Nou, de koningin kan er niet zijn. Dus haar onderdaan, die kan in haar autoriteit zeggen, in de naam van de koningin zeg ik dat en dat, moet je dat en dat doen. En dat heeft dan net zoveel autoriteit, omdat hij spreekt in haar naam. Wat hij tegen haar gezegd heeft opgedragen. Nou, in de naam van Jezus Christus, ja, hoe weet ik dat ik ben afgewassen, dat ik ben geheiligd en dat ik ben gerechtvaardigd? Omdat Christus dat zegt. En waar zegt hij dat? Persoonlijk zo tegen mij? Nee. Dat heeft hij zo niet persoonlijk tegen mij gezegd. Maar wel via zijn woord tegen mij. En daarom is het belangrijk dat u ook die Bijbel die u hier heeft, dat u dat beschouwt ook echt als het woord van God. Ja? Want dan spreek je inderdaad, kan je zeggen, hey, Christus zegt tegen mij, ik ben geheiligd. Dat zijn teksten, die hebben we net ook gelezen. Ik ben geheiligd. Ik ben gerechtvaardigd. Ik ben afgewassen. Dat is in de naam van Christus. En dat lezen wij nu in de brief van Paulus. Maar daar lezen we dat. En dan zien we ook dat we zijn afgewassen. Ja? Waarmee? Met het badwater en het woord, zegt in Efeze 5, ja? En daarin lezen wij dat wij zijn gedoopt door de Heilige Geest. Ja? En niet met water, is de Heilige Geest die ons doopt in het lichaam van Christus. En wij weten dat wij zijn, ja, ik heb het niet met water laten afwassen, maar ik ben wel gewassen. Men zegt wel eens in het bloed van Christus, ja. Maar het is de Geest die het heeft gedaan. En dat aanvaarden wij door het geloof, omdat het daar staat. Dus waart, je waart het, maar dan zegt hij, maar. En dan zijt, gij zijt, gij zijt. Nou, dat is even in het kort dus in deze twee teksten, vooral over die erfenis en het koninkrijk. En het mooie van ook dit alles is dat, en dan sluit ik af, als je leest in Efeze ook, dat wij zijn natuurlijk gezet in de hemel, met Christus, ja. En Efeze 1 vers 10, dat hij zijn plan is om alles in Christus te brengen, wat in de hemel is en wat op de aarde is. En dat is onze erfenis, wat in de hemel is. Dat is onze plek. Maar dan zie je ook dat Christus, om dat te krijgen, en dat zien we hier ook, hè, de redding, God wil, hij heeft ons uitverkoren, het lichaam van Christus heeft hij uitverkoren. Hè? Laatste tekst, Efeze 1 vers 10, eventjes nog. Hij heeft ons uitverkoren, ja, niet om in Christus te zijn, maar in Christus te zijn, maar het lichaam van Christus heeft hij uitverkoren, ja. Dat die, kijk in vers 10, om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. En wat in de hemel is, daar is het lichaam van Christus voor uitverkoren. Dat daar alles in Christus autoriteit teruggebracht wordt. En daar is onze erfenis. Maar het mooie is, hoe krijgt Christus nou zijn erfenis? Want de erfenis van Christus, hij is de erfgenaam van Hebreeën 1 vers 2, van alles. De hemel en de aarde, het hele universum, met alles wat erin. Daar is hij de erfgenaam van. Dus heeft hij gekregen. Dus hij is gestorven, begraven en opgestaan. En hij heeft er recht op. En hoe krijgt hij dat terug? Op aarde, via Israël. En op, in de hemel, kijk in Efeze 1 vers 18. Dan snap je die tekst ook. Efeze 1 vers, even kijken hoor. Ja, 18. Namelijk verlicht de ogen uw verstand, opdat gij moogt weten welke de hoop is van zijn roeping. En welke de rijkdom, de heerlijkheid, wiens erfenis? Zijn erfenis in de heilige, in ons. Dus die erfenis, wij zijn zo'n belangrijke schakel, het lichaam van Christus, in zijn plan. Dat hij via ons zijn erfenis terugkrijgt in de hemel. En straks via Israël hier op aarde. En dan zal zijn God alles in alles. Dus wij hebben wel een erfenis. Wij spreken natuurlijk ook, ik heb eeuwig leven, ik ben gered en geweldig. Maar als je kijkt naar dit vers, dat hij zijn erfenis, ja. Dat hij dat via het lichaam van Christus, daar, dat wij daarvoor gebruikt worden. Dat gaat boven je verstand. En dat is de genade van God. Omdat we zo goed waren, omdat we verdiend hebben? Totaal niet, hè. Wij waren gewone, helverdienende zondaars. En zijn nu uit genade door het geloof gered. En hebben een geweldige positie in zijn ogen. Nou, dus nogmaals. Krijgen het is moeilijk. En lijden en tegenstand en droefenis of teleurstelling. Denk dan aan dit soort dingen, ja. Wat God ons gemaakt heeft in Christus. En wat zijn doel met ons is en met het lichaam van Christus. Dat is zo groot. Nou, dan kan je alleen maar zeggen, Heere, dank u wel voor deze genade. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken voor deze dag. Ik dank u, Vader, voor deze dingen, dat we in uw woord zou kunnen lezen. En ik bid ook, Vader, dat we getrouwe gezanten van u mogen zijn. En het lijden om uw naam, Vader, dat we dat niet zullen schuwen, omdat u geeft ons ook de krachten voor met uw woord. Het is zo'n kostbare boodschap. En ik ben blij dat we hier ook met elkaar zijn, omdat we ook de keuze hebben gemaakt om voor deze waarheid te staan. En ook al zegt men dat het allemaal anders is, wij weten dat uw woord de waarheid is. En dat we daaraan willen gehoorzamen tot eer en glorie van uw naam. Amen.